Nou, het was erg duidelijk kennelijk. Nou ja, goed. Maar... ja. Ja, ik ga mezelf geen vragen stellen. Maar ik kan me toch voorstellen dat er best nog wel iets leeft onder u, dat u zegt, vraag het gerust. Het feit dat ik nu zo direct te benaderen ben, dat betekent ook dat ik me steeds beter voel, psychisch. Dat is op zichzelf al een wonder. Ja, dit zou een jaar geleden niet gekund hebben. Dus.
Ja, nu komt een stuk van die auto ook nog helemaal hierin lopen.
Ja, dat gaat ook nog aardig goed, ja. Ja.
Dus we hebben allemaal de rook van Christus geroken vanavond. Die rook van Sharon, ja. Het zou wel mooi zijn, hè. Het allemaal al geroken, hè.
Ja. Nee, maar anders ga ik gewoon nog een paar versen doen, hoor. Dan, ja, zullen we dat nog doen? Dan doe ik gewoon nog een paar versen. Om nou geforceerd... je moet de liefde niet opwekken. Nog wakker maken. Mag ik mijn boekje even? Dat was het voorbeeld, mevrouw. Goed, wij gaan verder. Uw wangen. Even kijken hoor. Want... Ja, ik weet wel wat het is, maar ik wil even in een preek moeten terugvinden. Ja, nou heb ik het. Uw wangen zijn als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Het is heel mooi om te zien dat hij eerst, of zij eerst over zijn wangen heeft gesproken. En dan met name benadrukt heeft dat die wangen een heerlijke geur verspreiden. En toen hebben we over het aangezicht van hem gesproken, weet u, dat als u de zegen opgelegd krijgt, de geur van Christus meekrijgt. Of misschien moet ik het nog wel dieper zeggen, want de Aaronitische zegenbede is de zegenbede van de drieënige God. Dus de geur van de drieënige God op de gemeente wordt gelegd. Hier staat uw wangen zijn als een stuk van een granaatappel. Hier gaat het puur om de schoonheid toch, die hij in haar ziet. Dat terza, dat vult hij ook echt in. He, dan, die granaatappel die opengesneden is. Als je in een wat duurder restaurant een keertje eet, dan gebeurt het nogal eens dat je bord zo versierd wordt met zo'n doorgesneden granaatappel. Dan kun je iets van die zacht roze schoonheid van die vrucht zien. Dat is op zichzelf al een studie waard. Nou, zo prachtig zijn die wangen van deze bruid. En dan tussen uw vlechten. Hè, die zwarte, die prachtige glimmende zwarte haren. Die accentueren als het ware die schitterende wangen van deze bruid. En dan komt er een hele bijzondere wending. Er zijn 60 koninginnen en 80 bijwijven en maagden zonder getal. U weet dat het Hooglied van Salomo geschreven is door Salomo. En we weten ook dat Salomo, omdat hij een van de voornaamste koningen was uit die tijd, als een geweldig vorst ook werd gezien door zijn koning uit de omgeving. Die koning die manifesteerde zijn rijkdom door zoveel mogelijk vrouwen te hebben. En wij lezen van Salomo dat hij er wel 1000 had. En dan worden hier de 60 mooiste genoemd. Want die 60 koninginnen, dat zijn schoonheidskoninginnen. Dus hij spreekt hier over de 60 mooiste vrouwen die hij heeft. Van die 1000, zeg maar. Ja, die 1000 moet u ook niet letterlijk als 1000 nemen. Dat geeft natuurlijk een volheid aan. Een geweldig groot aantal vrouwen. 60 koninginnen. 80 bijwijven. Bijwijven waren ook vrouwen van Salomo. Alleen ze onderscheiden zich van zijn echte vrouwen. Doordat zij geen erfrecht hadden. Vandaar dat ze bijwijven worden genoemd. Dus ze waren wel met hem getrouwd, maar deelden niet in het erfrecht van de koning. En dan wordt erbij gezegd, en maagden zonder getal. Dat betekent dat er in heel Israël, ja, zonder getal schitterende mooie Joodse meisjes rondliepen, die hij zo tot zijn harem zou kunnen toevoegen. De koning kon er zo over beschikken. Als die zijn bode uitzond om prachtige meisjes te zoeken, dan gebeurde dat. Dus hij kon beschikken over, ja, maagden zonder getal. Dus die nog niet eens tot dat harem behoorden. De koninginnen wel, de schoonheidskoninginnen. De 80 bijwijven ook. En die talrijke maagden dus niet. Maar hij kon er zo over beschikken. Als hij dat zou willen. Als hij dat zou willen. Nou, en dan denk je bij jezelf. Wat moet ik toch met zo'n tekst? En dan ineens in vers 9. Hij zegt tegen die bruid. Ik heb 60 schoonheidskoninginnen. Mooiere vrouwen kun je je niet voorstellen. 80 bijwijven. Ik kan over alle meisjes van mijn rijk beschikken. Net zoveel als ik wil. Maar één enige is mijn duivel. Jij bent de enige. Jij bent de echte. Zo is zij van hem. Eén enige, volstrekt uniek. Jij bent het alleen. En kijk eens wat hij er dan direct achteraan zegt. Dan kun je de schoonheidskoninginnen hebben. Zo mooi. Maar jij bent mijn volmaakte. Er is er maar één die de schoonheid van Christus heeft. En dat is zijn bruid. En dat onderscheidt haar van de mooiste vrouwen van de wereld. Dat maakt haar volstrekt uniek. En daarom als wij een kind van God mogen zijn. Dan zijn wij voor hem de enige en de echte en de volmaakte. Dat is onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Maar dat is de diepte van dit woord. Die geweldige geestelijke betekenis. En dan dringt hij door tot het heiligdom van de geboorte van zijn bruid. Want wat zegt hij nu? De enige van haar moeder. Zij is de zuivere dergene die haar gebaard heeft. Het is bij de geboorte heeft zij zich al onderscheiden van de rest. Dat is nou verkiezing. Dat is nou verkiezing. Voor hem was zij de enige van haar moeder, ook al had ze nog zoveel andere dochters ter wereld gebracht. De zuivere. He, dus van degene die haar gebaard heeft. Als de dochters haar zien, dat zijn weer die dochters van Jeruzalem, hè? Dan zegt die bruidegom hier, zo zullen ze haar welgelukzalig roemen. Let op dat welgelukzalig, hè? Dat drie keer zalig. Welzalig en gelukzalig. Wel, geluk, zalig. Driemaal zalig. Zo prijzen haar de dochters van Jeruzalem. Maar wie ook? Wie doen daar mee? Wie zingen er mee in dat koor? Om haar te prijzen. De schoonheidskoninginnen. Ze zijn ook heilig jaloers. Wat onderscheidt haar toch? Wij zijn zo mooi. En toch, ja en toch, zij is het echt. En zij is het alleen. En de bijwijven ook. Zij prijzen ook haar gelukzalig. Ze zulden haar prijzen. Ik wil nog even terug naar de enige haler moeder. Zij is de zuivere, degene die haar gebaard heeft. Kijk, wij hebben hier te maken met de bruidegom die zijn bruid bezingt vanwege haar schoonheid. En die ook tegen haar zegt, jij bent de enige en de echte en jij bent de volmaakte. En dan laat hij haar geboorte als het ware zien, als ten dienste staande van haar wedergeboorte. Wij moeten eerst geboren worden om wederom geboren te kunnen worden. He? Nou, eer iets van mij begon te leven, stond ik al in die boek geschreven. Kijk, als wij ter wereld mogen komen, wij weten dat zelf niet. Wij komen ter wereld als onwetende kinderen. Maar kennelijk is hij al met zijn oog op dat plekje waar ik ter wereld kwam. Je ziet dat in het Hooglied steeds weer terugkomen. Ik kom er allemaal meerdere keren op terug als we tijd van leven mogen hebben. En we mogen nog even doorgaan. Dan word je gebracht in het binnenste van het huis van haar moeder. Je komt in het Hooglied een paar keer terug in de kraamkamer. En dat is heel opmerkelijk. En dan zeg je, kijk, daar ligt kennelijk voor de bruidegom dat geweldige begin al. Kijk, jij bent geboren om er voor mij te zijn. Die gedachte. Je bent geboren om er voor mij te zijn. En daarom blonk je voor mij al uit. Te midden van al die kinderen die je moeder gebaard heeft. Begrijp je? Ja. Die moeder. Ach, en als die moeder nou ook nog eens een moeder mag zijn, die dat zelf ook zo mag zien in haar kinderen. Ja, wat verhunker je daar ook naar, dat ziet hij een nageslacht. En ook je kleinkinderen. Zeg, Heere, Heere. Als ze nou eens geboren mogen zijn. Omdat ze voor u bestemd zijn. Dan gaan ze straks in alle heerlijkheid delen die u voor hem bestemd heeft. En dan mogen ze hier al bloeien als lelies. Onder de doornen. Dat wel, hè. We zitten hier in een stekelig gebeuren. Ja, zowel in de kerk als erbuiten. Of niet? Ja. Wie is zij die eruit ziet als de dageraad? Je zou zeggen, heren, bent u nou nog niet over mij uitgesproken? Want als het goed is, gaat het over ons. Bent u nou nog niet over mij uitgesproken? Zie ik eruit als de dageraad? Nou, het is nou zo prachtig, hè, met die heldere hemel straks als van huis gaan. Denk ik dat al die wolkjes weer weg zijn en dan morgenochtend, als die lucht zo gaat kleuren en die dag die komt, schitterend. Majestueus, heerlijk rijk, het ruime hemel rond verteld met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Nou, zo zie je eruit. Je verspreidt iets van de heerlijkheid Gods. Ja. Hij legt zijn heerlijkheid op zijn kerk. Weet je dat? Schoon gelijk de maan. Denk aan die maan in een heldere hemel bij volle maan. Hij doet bijna zeer aan je ogen. Je ziet alles op die maan. Je ziet de kratertjes, zie je. Je ziet dat het een berglandschap is daarboven. En dan die zilveren kleur van die maan. Ik woon aan de Dordtse Kil. En dan gebeurt het wel eens dat het volle maan is. En de slaapkamer is aan de Dordtse Kil. En dan schijnt dat licht in het water. Nou, dan weet je werkelijk niet wat je ziet. Het is net of er zo'n zilveren baan door het water wordt getrokken. Dat weer kaats gewoon, je staat gewoon in het licht van de maan. Dat zilveren licht van de maan. Nou, zo mooi is zij. Ja, en zuiver als de zon. Nou, u weet, je kan alleen maar in de zon kijken als die ondergaat of als die opkomt. Anders lukt dat niet. Maar als die ondergaat of opkomt, wat een schoonheid, wat een zuiverheid. En die rode bal, zo mooi. Nou, zo mooi is nou mijn bruid. En er komen weer die banieren terug, schrikkelijk als de banieren. Nou, dat heb ik al uitgelegd. En nou gaan we echt stoppen. En dan gaan we de volgende keer verder met ik ben tot de notenhof afgegaan. Om de groene vruchten der vallei te zien. Ja? Hebben we er vast alweer zin in voor de volgende keer? Oké. Dan gaan we nu zingen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, heren, uw dank bewijzen. Psalm 138 vers 1. Ik zal mij buigen.
zegt God der hoven, en op uw gunsten waar weet ze, uw grote naam eerbiedig loven.
Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken uw naam ook moedig, dat we zo samen mochten zijn, dat dat lied van de liefde uitgelegd mocht worden. En wat een schatten, Heere, hebt u aan ons gegeven. We raken er nooit over uitgesproken of uitgedacht. Wat een wonder dat u zo met zulke verloren mensen als wij zijn wil handelen. Dat u volstrekt eenzijdig zondaren opzoekt om ze van vijanden tot vrienden te maken en van haters tot liefhebbers. En waar gij die liefde eenmaal hebt uitgestort, daar zal die liefde door niets en door niemand meer teniet gedaan kunnen worden. Wat is dat een geweldige troost, Heere, voor uw bruid. Niets en niemand, zegt Paulus, zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. Zelfs de dood niet. Die grote vijand die door uw ogenzegende heiland is overwonnen. Gij hebt aan de dood zijn macht ontrukt voor al degenen die u lief hebben. O, dan mag eenmaal het moment daar zijn, als de bloemen worden geplukt, dat gij ze verzamelt. En dat het dan in vervulling zal gaan. En zij zullen altijd bij de Heere wezen. Heere, laat dat onze toekomst zijn. Als we daar nog niet zeker van zijn, maak ons maar heilig verlegen om die genade zoals dat was bij de dochters van Jeruzalem. En wat een onderwijs hebben ze gekregen. Ze mochten bij bruid en bruidegom zijn. En ze hebben die ongekende liefde mogen aanschouwen. En ze zijn er zelf van in de ban geraakt. En u hebt het ze ook gegeven, Heere, op uw tijd en op uw wijze. En zo wilt u ook vandaag nog steeds weer zondaren toebrengen. Gaat gij nog voort om in uw hof specerijbedden neer te leggen. En dan mag ieder zo zijn eigen geur en zijn eigen kleur verspreiden. O Heere, wil het schenken aan jong en oud. Dank voor wat je hebt gegeven. Wil het verkeerde dat erin was genadig verzoenen. Wees met deze gemeente. Bedien haar uit de volheid van uw heiligdom. Ook en met name in de prediking gedenk uw knecht die gij hier gesteld hebt. Bedien hem uit uw heiligdom. En laat zijn bediening tot rijke zegen zijn. Heere, gedenk zo. Alles wat op uw zegen wacht, breng ons veilig thuis. En kon het zijn dat we elkaar over enkele weken weer mogen ontmoeten, om ons dan ook weer met dit liefdeslied te mogen bezighouden. Wij vragen het u om Christus wil in de vergeving onze zonden. Amen. Wel thuis en tot ziens over.